Moussoufa encore. Il est passé mine. Le centre. Lukaku, le goal. Ah oui.
Wie weet dan toch. Gillet of Jorgasjevic. Gillet. Hij scoort. En Anderlecht is kampioen.
Ik kan hier gretig mijn kans grijpen en de loftrompet steken over het dominante Anderlecht van afgelopen week. Ik kan kleurrijk proberen te vertellen over de subtiele tikjes waarmee Jari Verscharen de Zulte Waregem-keeper voor schut zette. Ik kan alle superlatieven bovenhalen om de splijtende pas van Trebel bij de openingsgoal te beschrijven. Of ik kan mijn verwondering uitspreken over het eerste doelpunt na een hoekschop sinds veel te lang. Maar ik kan ook doen zoals Compagnie na afloop deed en waken voor te veel optimisme. Ik kan wijzen op de vroege rode kaart van de tegenstander. Ik kan benadrukken dat uitgerekend Mecha drie enorme kansen miste. En ik kan beklagen dat Wellenreuter opnieuw in de fout ging. Ja, het was bij vlagen genieten afgelopen zondag. Maar Anderlecht stelde dit seizoen al veel te vaak teleur een week na een goede prestatie. Drie keer winnen en play-off 1 is binnen. Tegen Antwerp, Club Brugge en Sint-Truiden. Voorlopig is er nog geen reden voor te veel positiviteit.
Al dan de zijn maar op. En Anderlecht, Anderlecht, Anderlecht champion. Allee, 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 allee. We are the champions, we are the champions. Allee, 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 allee.
Welkom bij Radio Radzinski, de wekelijkse Anderlecht podcast van Brus. Aflevering 19 inmiddels al. Tegenover mij Toon Hendricks.
Dat is niet waar ik zit.
Naast mij, maar ik doe de volgorde even anders. Welkom, Toon.
Dank u.
En wel tegenover mij, diplomatig verdood. Ook welkom. Alles goed met jullie, jongens?
Oh, sorry. Ja, bedankt, Thijs. Ja. Ça va? Ja? Met u, ça va?
Ja, alles oké met mij. Ja.
Het is weer lockdown, hè? Toch?
Ja. Ik weet niet, voor kinderloze mensen zoals ons heb ik het idee dat er niet echt heel veel veranderd is.
Nee. Toch? Maar het is wel niet zo goed voor het gemoed, vind ik zo. Het is daar weer, nee?
Ja, voilà.
Nee, maar zolang op 1 mei die cafés opengaan. Ik kan me nog herinneren dat ik in deze podcast gezegd heb dat ze in februari zouden opengaan.
Mm-hmm. En jij gelooft nu nog altijd dat dat 1 mei gaat zijn?
Ja, ik geloof daarin. Ja.
De koeien, mon ami.
Ja, gaan we dat niet op café opnemen eigenlijk?
Dan gaan we nog een keer op
café. Oh, die 1 mei met al de volk rond ons.
Ja. Wat een chaotische aflevering waar ik nu al naar uitkijk.
De brasseur.
Goed, laat ons beginnen met een kleine verduidelijking, want de mensen hadden misschien verwacht dat ik nog iemand zou aankondigen. Maar DJ Laporte, de man die al 26 jaar stadionspeaker is bij Anderlecht, die sommeerde ons zondag na de wedstrijd toch even naar zijn hoofdkwartiertje in de hoek van het Astridpark. Want hij moest ons mededelen dat hij moest werken vanavond en de rest van de week eigenlijk ook. En hij moest in Nederland werken. Dus hij kon niet aanwezig zijn bij ons.
Is hij dan ook nog ergens anders, stadionspeaker?
Die doet van alles, want hij zit ook in het bestuur van de Brabantse Pijl, een wielerkoers. En hij heeft ook gewoon nog een normale job natuurlijk. Stadion speaker is geen fulltime job, zoals je zult begrijpen.
We mochten daar binnen, Toon, dat is echt een hele regie. Dus normaal staat die Didier speaker te wezen zo tussen de twee banken zo beneden. Mm-hmm. Tussen het gewoel, waar het beste is, denk ik. Maar nu dat er geen publiek is, dan zit hij zo in een kot. Zo'n regie waar ze ook alle ledboarding en die twee grote schermen bedienen. Oh, dit is een nog groter scherm. Dat is een en al scherm daar eigenlijk in het stadion. Maar waar ze dus alles bedienen, dat is echt wel straf, ze.
Ja, maar goed. Dus chic, helaas kan Didier niet komen. Nee. Jullie houden hem nog te goed van ons. Ik denk dat het ergens van de zomer zal worden. Het had een redelijk drukke agenda.
Maar kom op.
In de plaats van Didier hebben we wel gesproken met iemand anders. We hebben niet gezegd tegen hem dat hij eigenlijk de vervanger is van de stadionspeaker. Maar we hebben toch even met Hannes Delcroix kunnen
zoomen. Dat is niet zomaar iemand. Hè?
Een twintigtal minuten. En hij zei onder meer, gaf hij een update over zijn blessure.
Ja, ik zit in een brace. Ik moet 6 weken op krukken lopen. Mijn knie is nog wel dik, veel vocht. Maar ik word elke dag wel een beetje mobieler.
Moeten we dat misschien ondertitelen voor de mensen thuis?
Heb je het slecht verstaan?
Het is niet zo goed verstaan.
Oké.
Okay,
dus we gaan dat fixen.
Het is omdat het via Zoom was. Hè,
ja, inderdaad. De rest van het gesprek volgt iets later in deze podcast. Het volledig. Ja. Eerst gaan wij de wedstrijd van afgelopen weekend toch nog een beetje bespreken. En dat doen we altijd onder het genot van een drankje. En daarvoor hebben we ook een jingle.
Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Une petite bière, on a soif. On a soif. On a soif.
Ja, ik ben nog eens naar Anderlecht geweest, hè. Dus in Anderlecht heb je wel wat brouwerijen. Ik ben nog eens naar... Het is eigenlijk een beetje hofleverancier geworden van de show. Van dit hipster-item, want sommige mensen vinden het bier-item een hipster-item. Dus ik ben naar L'Ermitage geweest, die al een paar keer aan bod zijn gekomen. Goeie brouwerij. En dus ik heb nog iets speciaals genomen. De L'Étoile du Midi. Dat is eigenlijk gebrouwen op exacte datum 18 juli 2019. Waarom? Toen bestond de brouwerij L'Ermitage 2 jaar. Dan hebben ze een bierke gebrouwen dat ze heel even hebben laten rijpen op wijnvaten, Château Margaux, hebben laten rijpen. En dan hebben ze daar nog een seizoenke bij gedaan. Dat hebben we, denk ik, 2 weken geleden of vorige week gedronken, hè, van L'Ermitage. En dan krijg je dit. En dus dat gist nog een beetje na, want het is een grote fles, een 75 centiliter. En het proeft wat... geproefd heel hard zo wat de overjaarse hop die er zo wat in zit, zo dat fruitig kantje net op het randje. Denk als je...
Nee, stoppen daar.
Ja, sorry. Okay.
Fruitig kantje, net op het randje. Stoppen daar.
Geniet ervan.
Weten wanneer je moet afronden. Stoppen op je hoogtepunt. Voilà.
School.
Goed rijmpje.
Ja, school. Proost.
School. Ja. Dus, Thijs.
Dus, Toon en Maarten, diplomatig. Maar daarover straks meer. Zultewaregem, ik heb een klein beetje genoten voor het eerst in echt... weken, misschien wel maanden, moet ik zeggen. Mm. Want het was fris, het was vlot, het was snel, het was direct, het was simpel. Is dit dan hoe al die trainingen waarover regelmatig gesproken wordt, eruit moeten zien?
Maar ik vond dat je, als je dan beginnen bij het begin, en als je bij matig wilt blijven, kun je die eerste 5 minuten ook zeer matig noemen, dankzij ons keepertje daar, hè? Een beetje, die was een beetje balverliefd, hè, die eerste 5 minuten. En dan ging je daar toch wel lekker de fout in. Hè, bij die goal van Jelle Vos.
Oh, lekker de fout, Maarten. Dat is toch gewoon pijnlijk om te zien.
Ja, natuurlijk. Ja, ik trek het nu op flessen natuurlijk. Hè, maar ik wou het maar gezegd hebben. En hij had ook heel veel de bal. Er zat totaal niks die eerste 5 minuten in die wedstrijd. Maar dan viel die tegengoal. En opeens overdrive. Dat vond ik fantastisch om te zien. Want het is niet zo... Hè, want het narratief is misschien soms zo van... Ah ja, Zultewaregem viel met 10 en dan is Anderlecht erover gegaan. Nee. Een kwartier na die tegengoal zagen Olly en Co. daarachteraan alle sterretjes. Hè,
ja, dat klopt. Ja.
De tegengoal was inderdaad de katalysator van...
Ja, toch?
Ja, dat vond ik ook. Ja,
ja. Toen was het inderdaad... het bleef maar... tikken, hè? Ja. Ik vond dat wel echt fijn om te zien. En niet zo dat constante, trage gewacht totdat Mukairo eindelijk beslist om naar zijn rechterbeen te kappen.
Ja,
dat was er niet.
Het was een verademing.
Ja, de voorspelbaarheid was wel weg, eindelijk. Ja. En er zat
heel veel positiewisselingen en zo.
Ja. Ik denk dat we dat toch ook een beetje op onze hoed kunnen spelden, die eer. Want welke drie heerschappen roepen al weken, misschien zelfs maanden, zet Jari en El Hadj in de ploeg.
Ja. Ja, dat is wel waar. Dat werkt, hè. Wel...
Dat
ja.
We zijn, pas op, beste luisteraars, we zijn natuurlijk helemaal niet alleen met die wens. Jullie, denk ik dat jullie die wens ook heel hard
hebben. Heel veel mensen die riepen om El Hadj en ook om Jari.
En Jari. Ja. En ik vond Jari bij de beste van het veld.
Ja.
Het was een beetje zoeken hier en daar.
Maar hij kan nog wel beter.
Hij kan ook veel beter.
Was soms wel wat ongelukkig, maar inderdaad...
Hij kan ook veel beter. Maar je zag direct dat hij... iets bijbrengt.
Ja, dat is
echt,
het feit.
Echt kwaliteitsinjectie. Enorme kwaliteitsinjectie.
Hij was soms wel wat ongelukkig.
Ja.
Maar dat hoort daarbij.
Ja.
Even terug opnieuw.
Maar je moet hem dan vooral laten staan. Ik zei dat tegen u ook thuis, bij de rust van hij is niet 100% in zijn acties, niet 100% gelukkig, maar je moet hem nu laten staan.
Maar.
En met laten staan bedoel ik niet alleen in die wedstrijd, maar echt een paar matchen.
Als je hem nu niet laat staan... Jari was ongelukkig zonder dat het opviel, vond ik. Ja. Snap je? Bijna alles veel lukte en dan af en toe zo net niet of net iets goed doen en dan een slechte pas. Bruin Larsen is 7 matchen blijven staan, terwijl die 10% van zijn acties lukte. Hè. Dus als Jari er nu uit moet, omdat hem soms een klein beetje ongelukkig was, dan snap ik er niks meer
maar
van.
Dat zal ook
Jari
niet
gaat blijven staan.
Dat denk ik nu ook niet.
En nu nog wat minuten maken met de Rode Duivels, dat zou ook tof zijn natuurlijk. Hè.
Ja, inderdaad. De B-ploeg van Anderlecht. Maar de druk, dat was echt wel goed. Ook omdat die de baks ook nu zo'n beetje bevrijd acteerden. Mika, niet onderschatten, hè.
Ja, dat kwam natuurlijk ook omdat je geen echte flankspelers had. Hè? Want ik had daar mijn twijfels wel wat over. Ja. Van, kun je nu allebei je flankspelers tegelijk opofferen voor twee spelers die technisch wel wat beter zijn dan de snelheid die je daar op de flanken had. Ja. Dat is wel gebleken. Eigenlijk heb je die flankspelers helemaal niet nodig. Zeker niet tegen die ploegen zoals Zulte, die gewoon zich terugtrekken.
Als jij de vraag stelt, kan je die twee flankspelers opofferen? Zou ik, om het op zijn Michel Wuits te zeggen, met absolute zekerheid. Die zegt dat vaak. Met absolute zekerheid. Die zegt twee dingen vaak, Michel Wuits. Andermaal en met absolute zekerheid.
Andermaal.
In ieder geval, met absolute zekerheid, Thijs. Omdat gebleken is dat onze flankspelers geen deuk in een pakje boter kunnen trappen als het op voorzetten aankomt. En dat Metje een hele goede spits is, maar die kopt de ballen die van de flank komen niet per se altijd binnen. Soms met een uitgestrekt been wel een prima doelpunt. Maar van onze wereldspits in België dan, Metja, moeten we ook niet verwachten dat hij team voorzetten binnenkoopt op een match. Dus ik vind dat je die flankspelers 100% kunt opofferen, omdat ze toch... We hebben een heel seizoen gewacht op rendement van de flankspelers in combinatie met Metja, en het is niet gebeurd. Ja. Dus twee kleine pocketspelers erbij die wat naar binnen knijpen, dat de flanken erover kunnen komen, en nu ook, inderdaad, zoals jij zegt, Maarten, mogen komen, wat belangrijk is. En dat zorgt voor, en dat heeft Pep zo graag, chaos. Ze weten niet, Jaren gaat naar binnen, Elatje gaat naar binnen, oei, wie komt er nu op de flank? Mika Lichenko komt erover, of Murillo komt erover. Die half spaces, en het werkt, hè.
Ja.
Het werkte absoluut, voilà. het was echt een verademing. En het was totaal, wat jij chaos noemt, was gewoon totaal onvoorspelbaar. Voilà. Dat is...
Ja, en ik kroop toch voor het eerst in 2021 bij een wedstrijd van Anderlecht naar het puntje van mijn stoel. Zeker ook die afwerking van de Neerpede boys van El Hadj en Jari. Ja, die goal van El Hadj komt daar redelijk schuin met die linker toch nog verste hoek. Bij dat keepertje van Zulte Waregem, wat geen slechte is. Hè. Toch nog doen, vond ik wel klasse. En dan de tirlantijn van Jari, vind ik goed. Hè.
Maar dat was wat we bedoelen misschien ook met... Want die aanname was een beetje ongelukkig. Hè. De aanname, daar stuitte die bal stuitte net iets te ver voor zich uit, maar hij heeft dan natuurlijk rechts, de pure links. Klasse om dan toch nog die keeper op die manier voor schut te zetten.
Dat is zo, als je de mensen die zelf gevoetbald hebben, gaan dat zeker begrijpen.
Dat jij dus niet.
Dat zijn op training zo, snap je? Als je wedstrijdvormpjes moet spelen op die kleine gootjes, en er komt nog zonder keeper, en er komt nog zo'n verdediger voorgetackeld, dat is dat bewegingsje dat je dan doet, tak-tak. Wat ik nog wil zeggen over die goal van El Hadj, het social media team van Anderlecht, dat die goal gemonteerd voor op Instagram met een liedje, Molenbeek City van V-West, denk ik dat ze heette. Een rapgroep van Molenbeekse jongeren uit Molenbeek ook echt.
Aan Weststation dan?
Ja, die zitten daar in die kwartier, maar die hebben daar keihard van mij gepikt. Want ik heb dat
liedje, dat gebruikt in de reportage?
Ja, ja, ja. Twee weken geleden, anderhalve week geleden ook gebruikt in de reportage.
Dus de mannen van de social media toeval, kijken naar Brus, hè?
Ik denk het niet.
Het is geen toeval. En dat El Hadj net scoort, geen toeval.
Ja, maar wel tof natuurlijk.
Ja.
Dat het social media team van Anderlecht dat ook oppikt. Ja.
En El Hadj natuurlijk.
Die Molenbeek-connectie, vind ik heel tof.
Ja, belangrijk ook. En El Hadj natuurlijk way more efficient dan onze vriend Amuzu.
Ja, nogthans, toch? Ik wil Amuzu nog niet afschrijven.
Ja, jij bent niet zo. Ik ook niet, maar bon.
Ik blijf wel Amuzu-fan, maar afgelopen week is gebleken dat je voorlopig dit... Ja, je kunt bijna niet omheen om dit zo te laten staan. Al de enige speler en... Ik ga misschien wat kritiek op mijn hals halen door dit te zeggen, want ik zag dat over het algemeen iedereen redelijk positief over Hashimiro was, maar ik vond Hashimiro voor mij iets te ongelukkig. En van hem verdraag ik het minder goed dan van Jari, op een of andere manier.
Ja. Maar hij heeft ook heel hard die onvoorspelbaarheid wel.
Ja.
Kan soms een keer onverwacht trappen. Er was een combinatie begin tweede helft. Mm-hmm. Ze tik-tak, Metje legde af, hij trapte... Was niet top getrapt, maar je zag daar wel zo wat flarden van wat het zou kunnen zijn. En waar we nu al heel dit jaar naar op zoek zijn, sinds het vertrek van Percy Tau. Dat je iemand hebt die een match wel min of meer begrijpt of in de kaats zit. En, ja. en dat had die, daar had hij wel flarden van. Nog niet helemaal overtuigd van Hachimiro, maar... Bon.
Maar nee, ik ben ervan overtuigd dat, die, dat zowel Yari als El Hadj, hoe meer ze zullen spelen, hoe meer ze ook Mecha zullen begrijpen en in die korte combinaties met Mecha zullen... dat ze gaat doelpunten opleveren, want het zijn allebei spelers die eigenlijk liever naar binnen komen dan naar, langs buiten omgaan. Wat eigenlijk gewoon al wil zeggen dat ze heel hard in de directe omgeving van Mecha zullen opereren. En dan zo, zaalvoetbalgewijs, zal Mecha als pivot moeten dienen. Strakke bal van Sambi op Mecha, kort afleggen en dan in één tijd trappen. El Hadj, die bijna tweevoetig is, hebben we gezien, met zijn goal. En Yari, die dat ook wel kan. Wow. Dus ik verwacht daar wel veel van die drietand.
Ja, goed hè. Goed dat we het op Douda niet gezien hebben, bijvoorbeeld.
Ja, inderdaad.
Kan, hè.
Douda, vijf wissels zijn
Vince
geweest
kan zonder
en Douda was er niet bij.
Ja, het kan.
Ja, dan moet ik toch denken aan de week daarvoor, toen Yari daar nog alleen met Verbrugge op de bank bleef zitten.
Mm-hmm. Maar goed.
Maar, goed.
Ja. Maar nog heel kort, even de vraag opwerpen. Amuzu, gaat hij nog starten die seizoen? Ik denk dat het moeilijk wordt voor hem.
Ja, maar dat is daarom dat ik het zei. Misschien... Als er één iemand uit zou gaan, dan zou ik voor Hachimiro opteren. Maar inderdaad, ik denk niet dat er momenteel een reden voor is. Al is het natuurlijk wel een feit dat, zeker als je straks tegen Club Brugge speelt, tegen Antwerp minder, want die zullen zich ook wel gaan terugtrekken. Als je tegen Club Brugge speelt, dan heb je in ieder geval een verdediging ruimte, met wat ruimte in zijn rug. En dan heb je die snelheid misschien
maar nog. Het is de ideale invaller ook.
Voilà. En ook, ik denk dat hij zijn kans als starter meer dan genoeg gekregen heeft en veel te weinig gegrepen heeft.
Maar bon.
En dat is natuurlijk ook... Anderlecht zit een beetje in een moeilijke periode waar Malaise toch elke week de hoek omloert. Hij is dan een beetje in hetzelfde bedje ziek als heel de ploeg minder speelt. Is het moeilijk om zelf uit te blinken. Maar ik denk als starter heeft hij wel zijn kans niet gegrepen. Ja. Alle matchen dat hij gestart heeft.
Eén iemand waar we het zeker moeten over hebben.
Ja, ik zal,
om de match.
Ik ga misschien inderdaad een andere speler nu toch ook aanhalen. En ik heb het idee, Maarten, dat jij misschien je gram wil halen. Want ik ga even citeren van het Anderlecht Forum. Diplo Maarten, gewoon heel, met accent op de E, matig figuur. Kent er helemaal niets van. Hemel de touw op, wou Diaby in de ploeg. Trebel-fan, nee. Thijs en Toon, wel aangenaam om naar te luisteren.
Fuck you, man. Fuck you, echt waar. Fuck you.
Hola.
Dus, sorry, maar goed, maar ik wil maar zeggen... Diaby en touw, daar ben ik wel mee akkoord met dit commentaar. Maar nee. Trebel, ik denk wel dat wij...
Diaby à la limite. À la limite. Maar Tau heeft nog altijd... Het is nu... Murillo heeft nu pas... Is er iemand na Mecha die over Tau gesprongen is qua aantal goals. En zo.
Maar je wilde op Trebel reageren. Maar ik denk wel dat we het daarover vorige week wel... Ja, ik weet niet, Toon, maar ik was daar ook wel mee eens. Van, geef Trebel toch maar zijn kans. Ja, want...
Thijs, we zeggen...
Niks tegen Trebel.
We zeggen het toch al weken dat Trebel een kans moet krijgen.
Ja, maar de lastigheid was natuurlijk dat Cullen het ook absoluut niet slecht deed.
Ja, maar nu heeft hij het verschil
Maar nu heeft hij het inderdaad... Ten eerste heeft Trebel zichzelf bewezen, bewezen. En daarnaast heeft Cullen zichzelf ook wel niet echt een dienst bewezen door die rode kaart nog te pakken.
Het is gewoon heel duidelijk geworden, zeker na vorige match. En dan moeten we Maarten toch wel zijn vooruitschrijdend inzicht bewieroken.
RSA Forum.
Maar Trebel kan alles wat Cullen kan, plus nog een paar extra dingen.
Ja.
Lijkt mij.
Al blijft het er wel een
Cullen
beetje van afhangen.
Met de paasjes.
Nee.
Ik denk dat Trebel echt effectief alles kan wat Cullen kan, maar wel nog iets
en
extra.
En het is meer dan dat. Hè. Dat was een prestatie die als je zo 15 op een seizoen hebt, laat ons zeggen 12 of zo, dan zet je gouden schoenmateriaal. Hè. Ja. Als je zo'n
maar ik vond hij heeft heel goed gespeeld, maar ik vind dat het een beetje opgehemeld wordt. Als, het werd echt zo bijna een masterclass genoemd van Trebel.
Ik vond van wel.
Dat vond ik niet. Ik vond het een beetje overdreven.
Een uur top. Wow, jong.
Hij heeft heel goed gespeeld, hè? Maar
die laatste assist ook op Yari, vooral de eerste. En dan direct die zwiepen, drie assists, hè? Direct die zwiepen op Murillo. Ik vond het wel straf om te zien. Ze.
Maar als er nu iemand geprofiteerd heeft van de man-meer-situatie, dan is het natuurlijk wel Trebel. Hè? Want dat is die positie waar Cullen normaal al dat verdedigingswerk moet doen. Dat zou Trebel normaal hebben moeten doen. En ja, dat viel natuurlijk
ook
weg.
Als Cullen daar had gestaan, bijvoorbeeld Trebel, die kan dat verdedigend werk ook doen.
Ja.
Maar Cullen zie ik inderdaad geen drie assists geven.
Nee.
Nooit.
Nee.
Maar hij was ook al goed. Ik blijf dat zeggen tegen iedereen dat ik nu tegenkom over die match. En dat ik begin deze week ben tegenkomen van... Ook 11 tegen 11 was Anderlecht en ook Trebel. Echt wel.
Mm-hmm.
drie, vier klassen sterker. Hè.
Op elke positie,
Olly
ja, absoluut, absoluut.
Ballen naar voren trappen en hij liep dan op... Jelle, je moet wel lopen. Jelle, je moet lopen, hè. Ja, ik... Ja. Allereerd.
Op het einde wou, hij, wow. wou Olly het zo zelf gaan forceren.
Ja. Dat is zo de tristesse. Van, oh.
En, de ploeg van de stervende zwanen.
Dat is mooi.
Ja. Ja, kunnen we deze zegen misschien ook nog een beetje op ons eigen konto steken? Want
hoezo,
we zijn dus op Bedevaart geweest. Hè?
Ah, ja.
50 kilometer gefietst naar Herent om de gehandtekende bal af te leveren aan Thomas, die de bal gewonnen had, omdat hij de 1-1 tegen KV Mechelen juist voorspeld had. Mm. Dus is het ook niet een beetje onze verdienste?
Of die van Thomas?
Ja. Vond wel... Thomas ook een leven lang Anderlecht van.
Ja, toffe, heel toffe gast. Heel toffe gast. Hij had zelfs, want wij drinken altijd een lokaal bier en hij had speciaal lokaal Leuvens bier voorzien.
Ja. Heel sympathiek.
Heel sympathiek.
Ja. En natuurlijk, het fietsen zelf.
Ja, ik wist het. Hè.
Als we het daarnet hadden over stervende zwanen. Toon Hendricks, dames en heren.
Toon Hendricks op de fietssnelweg tussen Brussel en Leuven.
Ook een stervende zwaan.
Alleen in de terugweg. Hè?
In de terugweg.
De trappist... De lokale trappist was naar mijn benen gezakt.
Ik weet niet of dat het de wind was of dat het Toon was die we hoorden blazen. Maar,
ik had een heel slechte dag, absoluut. Okay. Jullie, ja, ik had eerlijk gezegd, jullie hebben mij los uit het wiel gereden. Ja.
Zal ik even laten horen wat dat Thomas te melden had toen hij de bal in ontvangst nam. Thomas, de ultieme, Thomas Boon, de winnaar van de bal, de ultieme sportvraag. Wat ging er door je heen toen je besefte dat je de bal gewonnen hebt?
Ik was super blij. Dat is het moment van het jaar eigenlijk voor mij.
Zegt ook wel iets over je jaar natuurlijk.
Inderdaad. En over supporters zijn veranderd tegenwoordig ook.
Hoe lang ben jij of ja, wat voor een supporter ben jij?
Hoe bedoel je daarmee?
Wel, heb je een abonnement? Ben jij inderdaad een successupporter? Hoe beleef jij het voetbal?
Ja, ik heb al van kind af aan gekeken naar anderen gekeken ook. Eerst mijn papa en mijn bompa. En nu zijn mijn vier kameraden dat wij om de twee weken naar Anderlecht gaan. Ik denk al op mijn 14 jaar dat ik een moment heb eigenlijk, denk ik. Ja.
En hoe ken je de podcast?
Via het forum van Anderlecht.
En wat vind je, wat is zo jouw persoonlijke opinie op de drie figuren die de podcast maken?
Nee, ik heb van Maarten gehoord dat daar blijkbaar iets op is gepost dat hij niet echt graag heeft. dat is mijn opinie niet. Nee, maar ja. Niet dat ik jullie gezien heb, ja.
Ja, we vallen eigenlijk goed mee.
Ja, het valt echt pas goed mee, ja. Een beetje gaan lachen vandaag, ja.
Welke plek krijgt de bal?
Daar moet ik nog eens over nadenken.
Hij kwam binnen in zijn appartement en hij heeft hem naast zijn kapstok gegooid.
Heb je een vriendin of zo die daar ook over moet beslissen?
Ja, eigenlijk wel, ja. Maar, ja.
En wat zegt ze ervan? Is ze akkoord dat het... prominente plek krijgt? Of?
Ja, denk het wel, ja. Maar Anderlecht is belangrijk, hè.
Tot zover Thomas Boon.
Ja. Maar dat was echt zo. Hij heeft de bal effectief achteloos naast de kapstok gegooid toen hij op zijn appartement boven kwam.
Daar die
om
die
de
Leuvense
biertjes te halen.
Ja. We gaan een nieuwe prijs, maar prijs moeten bedenken.
Hij gaat sowieso, heeft mij daarna nog gezegd, hij gaat sowieso op de schouw.
Ja, zeker nu, als ze nu zouden blijven winnen. Allee, je moet een beetje bijgeloven. Nu gewonnen van Zulte Waregem, bestel nu volgende week tegen Antwerpen ook. Dan...
Ja, ik fiets niet naar Antwerpen, zijn met jullie. Oeblie.
Oké, iemand die we niet thuis konden opzoeken. Ja? Daar gaan we nu naartoe. Want Sardella deed het niet onaardig afgelopen weekend centraal achterin.
Ja?
Maar we hadden ons toch iets meer op ons gemak gevoeld wanneer gewoon Hannes Delcroix daar had gestaan. Hè. Dus we hebben hem gesproken, we hebben hem gevraagd hoe het met hem is, of de operatie geslaagd is. Dat gesprek dat volgt nu.
Ja, veel interessante dingen. Ook over droomclubs en zo.
Ja. Dag Hannes, belangrijkste vraag. Hoe is het?
Voor mij gaat het allemaal wel goed. Jammer van de blessure, maar ik heb niet al te veel last. Ik ben volop bezig op de terugweg voor terug te komen.
Wat is er nu juist gebeurd? Je bent vorige week geopereerd, twee weken terug?
Ja, bijna twee weken nu. Mijn meniscus, ik had een scheurtje in mijn meniscus. En ook een hypermobiele meniscus, dus mijn meniscus kwam makkelijk vast te zitten. En daar moest een operatie gebeuren.
Ja, en ze hebben hem
ze hebben dat nu opgelost en nu is het... Hoe ziet dat er nu uit? Zit je in een brace of zo? Of,
ja, ik zit in een brace. Met 6 weken op kruipen lopen. Mijn knie is nog wel dik veel vocht, maar ik kan er wel. Ik word elke dag wel een beetje mobieler.
Ja, en nu elke dag naar de kiné
in Essen. Ja.
Als we het goed begrepen hebben. Oké, okay. Hard werken. Het is niet je eerste blessure, hè? Je hebt al wel wat ervaring met blessures, als ik het goed heb.
Ik heb al wel wat blessures gehad. Aan mijn teenoperatie, mijn enkel, ook al in zijn ligamentjes gescheurd. Dus ik heb er al een paar grote gaten.
Ja, en, maar dat zijn wellicht niet zulke lange revalidaties geweest als wat je nu te wachten staat.
Nee, ik denk mijn teen was 3 maanden, dus ja, ik denk ongeveer komt in de buurt. En mijn enkel, ja, ik denk dat ook misschien wel, natuurlijk ook wel lang. Dus ik denk dat het toch in de buurt komt.
Anders, ik wou nog vragen, wist je toen je die blessure had waar je nu aan behandeld bent, wist je dan meteen dat het gebeurde? Toen je ging zitten op het veld, wist je meteen, dit is voor even?
Nee, helemaal niet, want ik had hetzelfde voorgaat tegen Standaard. Dan moesten ze gewoon terug op plaats zetten en dan ging het terug goed. En dan 2 dagen even rust en dan kon ik terug volop meetrainen. Dus ik had niet dat gevoel, ik had gewoon het gevoel van gewoon terug weer 2 dagen rustig en dan zal ik voor het weekend wel terug fiets zijn.
Nu, de omkadering is natuurlijk top bij Anderlecht en je hebt natuurlijk een coach, en dat zeggen de mensen dan, die ervaring heeft met blessures. Is er iemand die jou daar ook heeft aangesproken meteen daarop? Of heeft hij gezegd van, ik heb die ervaring, dit ga je nu doen, dit ga je meemaken?
Ik heb hem al gesproken voor mijn operatie. Van, zei van, natuurlijk cool blijven en voordat je het weet is het al voorbij. En ook, je kunt altijd nog steeds progressie maken door voetbal te kijken en ook veel dingen te leren. Dus daar heeft hij voornamelijk wat mee.
Dus nu kijk jij veel voetbal?
ja, ik kijk veel voetbal, ja.
Heb je gisteravond gekeken naar de Rode Duivels?
Ja.
En?
Ja, 3 voor gemaakt. Ja, moet ik zeggen, het was
ja, jij had daar moeten staan, hè, Hannes?
Sorry?
Jij had daar moeten of kunnen staan.
Ja. Ah, dat zou mooi geweest zijn, maar...
Ja, we hebben met de podcast eigenlijk van Radio Radzinski in zo'n soort weddenschap lopen. We hadden eens gezegd, een paar afleveringen geleden, van Hannes Delcroix, die gaat in de finale van het EK staan. En dat is dus gaan vliegen. Dacht je daar zelf ook aan? Op het moment van, goh, dat ga ik nu wel missen.
Ja, ik dacht er sowieso wel aan. Gewoon geblesseerd zijn is niet leuk. En het werd ook heel belangrijk nu, komende periode ook voor de club en ook. Nu de nationale ploeg, ik had er ook heel graag bij geweest. Dus het is wel jammer dat het op dit moment moest gebeuren.
In al jouw blessures die je al hebt gehad, Hannes, is dit de blessure die het meest ongelegen komt?
Ja.
Want je bent nu inderdaad, het is money time voor Anderlecht. DK komt eraan, je bent in topvorm, of je was in topvorm.
Ja.
Nu kon je die blessure echt wel missen.
Ja, dit blessure kon het meest ongelegen doorheen mijn carrière. Ja.
Hoe zit dat nu met contact met de spelers bij Anderlecht? Blijft dat wat... Ja, behoud je dat? Of ben je nu echt alleen werken, alleen revalideren?
Nee, het is nu momenteel denk ik vooral op mijn eentje dat ik elke dag naar de kine ga. Dus het is niet dat ik altijd veel contact had. Ik heb al wel eens een paar keer contact gehad. Maar het is vooral op mijn eigen focussen.
Ja, ja. Toekoor denk ik dat het een lastig jaar is om omdat, ik wil zeggen, er zijn veel sfeerverhogende activiteiten volgens mij die dit jaar niet zijn kunnen doorgaan. Je hoort dat bij veel clubs, hè, dat ze toch wat minder contact hebben met hun medespelers. Dat ze die wat minder zien, dat ze wat minder gemakkelijk kunnen blijven hangen ook. Dat soort zaken. Hoe is de sfeer bij jullie, wat dat betreft?
Ik vind dat bij onze sfeer wel goed is. Ondanks soms de resultaten. We hebben een rechte groep en we vertrouwen elkaar heel goed in. Zoals ik kan zien, aan een eerste gezond spelen we echt een hele goede wedstrijd. Dus ik denk, de sfeer die blijft altijd goed, zelfs na een nederlaag. We blijven, uh, we blijven een echte groep en we blijven positief.
Maar het is niet zo dat je zegt van misschien in een jaar zonder corona had ik misschien die nieuwe spelers wat beter of op een andere manier leren kennen, want we waren misschien nog eens na afloop wat langer blijven hangen of we waren gaan eten kajakken. Of we waren iets gaan drinken.
Ik denk eerlijk gezegd niet, want zelfs voor corona was het is niet dat we dan altijd afspraken of zo. Dus, ja, natuurlijk, ik denk als de corona er niet was, dan gingen we wel eens met de groep teambuilding doen of dat soort zaken, denk ik. Maar ja, nu gaat dat niet.
Ja. Zat je bij die wedstrijd tegen Zulte Waregem, zit je dan thuis te kijken, zat je dan... Allee, wij zaten toch voor het eerst eigenlijk... Allee, we hebben dan niet zo vaak gehad dit seizoen, op het puntje van onze stoel toch te kijken. Soms omdat het zo... Ook al nog voor die uitsluiting bij Zulte Waregem, omdat het zo goed was. Had je dat zelf ook? Van, nu komt het eruit.
Ja. Ik dacht echt aan... Maar ik had eigenlijk altijd al vertrouwd in de ploeg dat we echt goed konden voetballen en zo. En zeker nu, als dat er echt zo mooi uitkwam, kon ik alleen maar genieten.
Het was ook echt wel goed, hè, tegen Zulte, Hannes. Maar is dat frustrerend als speler van Anderlecht om dag in dag uit te beseffen hoe goed jullie kunnen voetballen, maar dat het er zo zelden uitkomt?
Dat is wel jammer, maar we hebben een jonge groep en je kan moeilijk elke wedstrijd 100%, elke wedstrijd spelen zoals dat we tegen Zulte spelen. Dus, we moeten gewoon die wedstrijd meenemen en proberen het zo goed mogelijk te doen aan de volgende wedstrijden. En soms heb je mindere matchen, maar dat hoort er ook bij.
Maar was deze wedstrijd belangrijk, misschien een déclic om toch nog die laatste matchen op dezelfde manier te kunnen afwerken en toch nog play-off 1 te kunnen halen?
Ja, ik denk...
Deze match had je nodig als referentiematch misschien?
Ja, ik denk deze wedstrijd die was heel belangrijk voor ons. Voor de ploeg. En we moeten nu gewoon nu match per match bekijken en dan de volgende wedstrijd er weer proberen te staan en goed te winnen.
Heb je WhatsAppje gestuurd naar Jari Verscheuren na zijn goal?
Nee, dat heb ik niet gedaan.
Nee, het is niet dat je na de match naar iemand zit te sturen zo van de ploeg of van dat je zegt van goeie goal of naar Anouar El Hadj, nee.
Nee, dat niet. Dat niet. Ik kan wel sociaal zijn, maar het is niet dat ik zo'n sociaal ben. Als ik het echt zou zien, dan zou ik daar natuurlijk wel iets echt van zeggen. Maar ik heb het niet gedaan.
En een doelpunt na een hoekschop.
Ja, dat was ook.
Dat was ook al even geleden, hè? Of telt dat voor een hoekschop? Ja, het was een korte hoekschop natuurlijk.
Van Murillo.
Die bal van
Murillo.
Ja,
dat is ook lang geleden. Zo'n stilstaande fase gescoord. Daar ben ik ook heel blij mee.
Maar jullie trainen daar toch ook wel op? Want je ziet wel bij die hoekschop dat er iets gebeurt, hè? Dat die ballen naar Miasga gaan wel.
Omdat we ook nog echt... Na niet hebben gescoord op stilstaande fase, dan trainen we erop, omdat we weten dat het heel belangrijk is. En dat is mooi dat dan nu is uitgekomen.
Zeg, misschien ook wel een goed moment om met jou... We hebben het nu over de Rode Duivels en al. Voor dit seizoen had niemand dat, denk ik, verwacht, dat we daarover zouden kunnen spreken met jou. Want ook de mensen die ik sprak, die vorig jaar RKC volgden, toen
hij is een Nederlander,
laatste in de Eredivisie... En nu speel je met de Rode Duivels, heb je je debuut gemaakt voor de Rode Duivels, onbetwistbare basisspeler bij Anderlecht. Dat is een enorme stap die jij gezet hebt, hè. Hoe kijk je daar zelf naar?
In het algemene beeld kijk ik van, het is echt wel snel gegaan.
Ja, hè?
Maar pas op, we zijn er nog in belangen niet. Dus, maar ik vind dat het, na het jaar bij RKC heeft me ook wel heel goed gedaan. Alles gespeeld en dan... Ja, teruggekomen en alles is wel heel snel gegaan. Dus ik ben wel heel blij. Ook wel voornamelijk natuurlijk dan op mezelf, dat ik wel ook wel mijn stappen heb gezet en dat ik aan veel spelers ben toegekomen en dan ook Belgisch nationaal ploeg erbij. Dat is allemaal heel mooi voor mij.
Ja, ja, als je nog een keer zo'n stap zet, dan, en nog een keer zo'n stap, dan zit je in de Premier League of zo.
Ja,
dan, als je zo'n progressie blijft maken.
Dat is de bedoeling natuurlijk. Om, ja, ik heb natuurlijk ook veel ambitie om, om in een hele hoge club te spelen. Natuurlijk. Dus daar moeten we naartoe werken.
Waar Premier League dan?
Waar zou je het liefst spelen in de Premier League, Hannes?
In de Premier League?
Of in La Liga?
Ja,
of in
de Premier League spreekt Liverpool wel mij aan, maar... Ja, ja, kijk, we moeten het gewoon langzaamaan doen. En,
dromen mag, hè, Hannes. Je hoeft je niet, hou je niet in.
Ja, nee, nee, nee. Dus, ja, dat is echt als... wel een droomje voor mij momenteel, denk ik. Ja, nou ja.
Maar Hannes, nog eventjes over die uitleenbeurt. Jean Kindermans, die ken je wel, die zijn natuurlijk bij ons. Ja, ik geef altijd de spelers de raad, blijf zo lang mogelijk bij Anderlecht. Bijvoorbeeld over Colasin zei u van ja, die uitleenbeurt, ik weet ook niet of dat een goed idee is. Ook over Marco Cana, nee, die moet blijven. Maar jij bent dan eigenlijk wel een beetje het levend voorbeeld dat het ook goed kan aflopen als je uitgeleend wordt en heel veel speelt en daardoor net heel veel progressie kan maken.
Het is inderdaad ook al eens voorgekomen dat mensen die uitgeleend werden, dat je niet meer terug aan spelen kwamen bij Anderlecht. Bij mij is dat inderdaad goed uitgekomen.
Ja, dat heb je vooral aan jezelf te danken, denk ik. Hè.
Hannes, wie is nu eigenlijk, nu dat je al een beetje ervaring hebt op het hoogste niveau, de spits die je gezien hebt of waar tegen gespeeld hebt, ook op training of in Nederland, hè? En in de Belgische competitie, wie is nu de beste die je al tegenover je gehad hebt? Ik denk je van, goh, moeilijk te bespelen?
Ik vind dat moeilijk, want soms heb je zelf ook mindere wedstrijden en dan wordt het moeilijker om tegen, dan is het moeilijk om tegen de spits te spelen. Bijvoorbeeld, ik ga heel eerlijk zijn, in Eupen had ik niet zo'n goede wedstrijd, vond ik, dus ik had het moeilijk tegen Prevoyak. En dan, ja, het is ook niet dat ik het dan makkelijk had tegen bijvoorbeeld Onwachu of zo, maar het is moeilijk te, het is heel moeilijk te onderscheiden van die is veel beter, die is beter. Dus ik vind het allemaal een beetje moeilijk om te zeggen van die is de beste.
En op vlak van verdedigers, waar kijk jij naar op? En je mag niet Virgil van Dijk zeggen, want die zijn plaats ga je afpakken bij Liverpool.
Nee. Ik zou zeggen, Umtiti is altijd wel iemand waar ik naar op kijk.
Nee. Ja. Umtiti, wij Belgen moeten die eigenlijk wel een klein beetje laten. Ja, Hannes, dat weet je.
Ik weet het.
Ja. Oké, een opvallende keuze.
Maar ik wou nog zeggen over die... We hebben beste verdediger voor Hannes, is dat blijkbaar dan toch, hè, Umtiti. Maar beste spits, wij zitten dat hier altijd te roepen, dat is toch gewoon Metscha in België, nee?
Nu hier in België?
Ja.
Ik denk dat hij wel een heel complete spits is. Hij heeft ook veel goals al gemaakt, heel belangrijk geweest. Dus ik denk dat hij toch wel zeker bij de betere hoort aan de spits. Ja.
Is hij degene waarvan je op training de bal niet kan afpakken? Of is dat toch El Hadj of toch Yari? Of...
Nee, het is een beetje gelijk op gaan soms. Het is ook niet dat ik veel echt zo één tegen één tegen hem kom of zo, maar het is, pak hem ook wel eens de bal af. het is niet altijd makkelijk om tegen zo'n spits te staan natuurlijk.
Zeg, Hannes, terwijl ik mijn opzoekwerk nog een beetje aan het doen was, kwam ik erachter, je hebt nog een jaar in de jeugd van RBC gespeeld in Roosendaal, hè?
Klopt, ja.
Ik wou eigenlijk nu hier het clublied laten horen, maar dat is technisch niet gelukt. We gaan dat in de montage straks wel erbij steken. Maar, zeg je?
Van Roosendaal.
Van Roosendaal, ja. Die hebben dat is het meest fenomenale clublied wat je ooit zult horen.
Kun je daar een zin van zeggen? Dan?
Het gaat iets in de zin van heel de wereld mag het horen, ik zen voor RBC. En meer van dat soort carnavalsgewauwel. Maar wat ik daarmee... waar ik op wou inhaken, RBC... Compagnie hebben ook een speciale band, hè? Weet je dat toevallig?
Nee.
Dus Vincent heeft zijn debuut gemaakt voor Anderlecht tegen RBC.
Ah.
Goeie weetje voor op een quiz, denk ik.
Ah,
waar debuteerde Vincent Compagnie?
Maar jij hebt daar gespeeld dan voor het faillissement, denk ik, of niet?
Ja, eigenlijk ben ik... ik heb het met meegemaakt zelfs ook.
Dus, ja.
Dan ben ik vertrokken naar Beerschot naar doen. Dus ja, ik heb wel een paar, denk ik, twee jaar toch wel gespeeld. En dan waren ze failliet.
Ja, en dan ben je maar vertrokken.
Ja.
Want dan gingen ze bij VV Rimboe spelen. Ja. Dat is een heel ander
verhaal. Thijs, ik vind het bijzonder dat je toch nog altijd een Nederlandse insteek vindt in elk interview dat we doen. Maar goed.
Ja, maar anders, RBC, RKC.
Ja.
Ja, het is waar, het is waar.
Essen, ook, want je zit nu ook vlak bij de grens. Hè,
ja, toch?
Ga je nog vaak naar de club nu, op dit moment? Of echt alleen bij de kine daar in Essen?
Echt voornamelijk hier in Essen. Ik ben wel gisteren nog naar de club gegaan. Ik moest sowieso bij de klerk zijn, die was een typisch, dus dan moest ik mijn kaartjes eruit halen. Dan ben ik even naar de club gegaan.
Ik wou toch nog vragen, wanneer is er nog een kans dat je nog... Ja, het is echt de zomer waarop je mikt om terug op het veld te staan.
Ja, ik wil echt met de voorbereidingen alles mee kunnen doen. En toch al die vriendenmatchen toch wel kunnen meepikken. En hopelijk ben ik fit voor het begin van het seizoen.
Ja, mogen we hopen op een mirakel? Want mijn vader is grote fan van Anderlecht en van u ook. En hij zegt, ja, misschien kan hem toch nog mee naar het EK. Kan dat nog?
Ik kijk het... ik ben echt nu bezig met mijn revalidatie. Hoe sneller, hoe beter natuurlijk. Maar ik weet nooit, hè.
Kom aan, Hannes.
Daar hopen we op.
Kom aan.
Ja, ik hoop het ook, hè. Natuurlijk hoop ik het. Ik probeer zo snel mogelijk terug te komen. We mogen ook niet forceren, natuurlijk, hè.
Er is nog een lange carrière voor de boeg die dan ergens binnen een paar jaar bij Liverpool...
Als we Europees gespeeld hebben, dan mag hij... Veilig vertrekken, Hannes.
Ja. Okay. We zullen je nu ook laten vertrekken, denk ik.
Ja.
Hannes, bedankt voor je tijd.
Ja.
Sterkte met het herstel. Hè.
Ja, maar, dank je.
Zoals we zeiden, je hebt er ervaring mee. Je weet wat je moet doen.
Mm-hmm.
En dan zien we je
snel terug.
Ja. Snel terug.
Merci, Hannes.
Ja, dank je.
Dat was dus Hannes. Goed om te horen dat hij toch ergens nog een waterkansje houdt voor dat EK.
Ah, het zou echt nice zijn mocht hem meegaan.
Slag om de armen.
Ja. En het kan, waarom niet? De eerste 2-3 matchen niet kan spelen, maar dan full.
Voilà, met Company ook gezien.
Ja, Company heeft ook gedaan.
En Hannes El Khawaja is in alles toch wel een klein beetje de nieuwe Company.
Company, inderdaad. Dat is goed dat je het zegt, want dat is meteen weer een bruggetje naar... Ik haalde het aan, hè. Het clublied van RBC. Ik wil jullie niet onthouden, het refrein, want het is zo slecht.
Hij gaat er nu spelen. Heel de
wereld mag het horen. Ik zei voor RBC. Ik dacht dat hij van zeden was. Ik hoor aan de televisie
toch. Zijn die ook uit Den Haag?
Zeg je?
Zijn die uit Den Haag of zo?
Nee,
maar dat is marginaal.
Brabant-toon.
En is Den Haag niet Brabant?
Nee, Den Haag is niet Brabant. Het is Roosendaal, het is vlakbij Essen ook trouwens. Dus het is dichterbij dan Antwerpen, denk ik.
Thijs, ik bewonder echt hoe dat je toch altijd zo van die Nederlandse shit in deze podcast krijgt. Het is echt onwaarschijnlijk, jong. Echt goed, ja. Ja. Het is je weer gelukt, hè.
Het is een treurig verhaal trouwens. Passeren, hè. RBC is een treurig verhaal, hè. Failliet gegaan.
Ja, ik weet het.
In het amateurvoetbal weer begonnen. Nog altijd een stadion voor 6000 man, waar er dan 200 op de tribune zitten.
Ja. Knip dat maar, want we hebben het daar ook al bij ons over.
Ik heb wel volgend ook een cult-item eigenlijk.
Ja?
Want het is natuurlijk Interlandweek.
Interlandweek?
Interlandweek, ja.
Interlandweek.
Interland.
Je zegt Interland, maar het is Interland.
Maar dus onze vierde keeper, Warner Haan, die is international geworden. Die heeft zijn allereerste Interland gespeeld dit jaar. Interland.
Oké. Okay. Yes, ja. Is toch ook 29 afgelopen of 30 weekend?
Woensdag, hè, wil ik zeggen. En die heeft dus namens Suriname.
Tegen
de Cayman-eilanden gespeeld.
Meteen in de basis?
In de basis 90 minuten. En gewonnen 3-0.
Maar ik vraag me af zo van die vierde keepers. Hoe kunnen die, als die dan ooit moeten starten. Friet zijn of scherp staan. Of... Die moeten nooit iets anders doen dan zo wat afwerkoefeningen op training, wat ballen pakken. Zo'n matchsituaties inschatten, dat moet toch enorm moeilijk zijn.
En vooral tegen de Cayman-eilanden.
Ja. Stel je voor, als het nu Faroe was geweest, dat ze nog ergens zijn geweest. Of St. Kitts en Nevis. Stel je voor, jong. Starten direct tegen St. Kitts en Nevis.
Zou er iemand van het Anderlecht Forum de hele match gezien hebben?
Ongetwijfeld.
Suriname tegen Cayman.
Ongetwijfeld. Suriname tegen de Cayman-eilanden.
Ja, dan ben je die voor.
Ik zou speciaal een abonnement voor afsluiten op welke provider dan ook die wedstrijd uitzendt.
Respect. Ja.
Ik ben vooral benieuwd wat de commentator heel de wedstrijd gaat zeggen. 90 minuten lang een speler van de Cayman-eilanden.
Nog internationaal?
Ja, dus Mecha speelt het jeugd-EK. En die heeft gescoord. Die hebben ook gewonnen. Met Duitsland. Dus dat is toch niet slecht, hè? Een jeugdinternational van Duitsland. Ik vind dat wel.
Maar hoe oud is Lucas?
Ja, 22 jaar. Het
is toch wel tijd om eens de neus aan het venster te steken bij de echte mannschap ook. Hè?
Ja,
maar ja. Nu dat ik kijk, snap wel dat dat belangrijk
tot,
is. Als
tot
je daar
welke leeftijd mag je bij de jeugd?
Ja, het is onder 21, maar ik geloof dat.
Heeft de voorrondes meegedaan, ja, dus dan mag
als je
dit ook nog.
Aan het begin van de voorrondes onder 21 bent, dan mag je meedoen. En dat jeugd-EK, dat is ook opvallend, want ik dacht ook. Ik had eerst gekeken natuurlijk naar Nederland en ik zag Noah Lang. Dus ik dacht, jeugd-EK, misschien is Brugge Noah Lang even kwijt. Maar, en daarna zag ik pas dat Mecha ook het jeugd-EK speelde. Maar, dus dat is opgeknipt. En dus ze hebben nu, tijdens deze interlandperiode, doen ze de poelenfase. Het is in Roemenië. En de knock-outfase is pas na mei, na het seizoen, zeg maar.
Bedankt Thijs voor ons, om dat voor ons te volgen.
Ja. Maar dus Mecha gescoord en gewonnen.
Ja, en nog?
En het was een veldgoal. Was
Tony, ik heb die wedstrijd niet gezien. Hè. Maar
dat staat er, sorry, maar als je dat opzoekt, dan staat er als het een penalty is. Dat is een P. Dat is natuurlijk niet zo moeilijk, man.
Cullen schijnt ook heel goed gespeeld te hebben met Ierland.
En wie zijn uw bronnen daarvoor? Dus je zit hier zomaar dingen te poneren. Wie weet heeft Warner Haan zelfs niet gespeeld.
Daar ben ik zeker van dat Warner Haan 90 minuten gespeeld heeft. En ik ben ook wel. Ik weet niet zelf of Cullen goed gespeeld heeft, maar ik heb toch verschillende mensen gezien op Twitter die hun mening daarover poneerden. Die ik als betrouwbaar inschat.
Ja, oké.
Is dat voldoende voor jullie?
Het interesseert mij eigenlijk echt niet wat Josh Cullen doet met de Ierland.
heel belangrijk. Toch, Mecha heeft gescoord met het hoofd. Kopbal tegen de touwen, staat hier.
Ja. En tegen wie hebben ze nu gespeeld?
Hongarije.
Dus mits enkele goede voorzetten, kan hij het wel. Hij krijgt gewoon echt bij Anderlecht geen goede voorzetten.
Hij speelde ook, Toon, en dat gaat jou plezier doen, hij speelde met nummer 10.
Mecha.
Ja. Ik heb wel niet zo voor spitsen die met nummer 10 spelen. Ja. Maar Mecha kan genoeg voetballen om het nummer 10 te dragen. Ja. Maar bijvoorbeeld Lukaku. Bij de Rode Duivels zijn er wisselende nummers. Hè.
Ja.
En ik herinner mij dat hij wel eens het nummer 10 om de schouders sloeg wanneer Hazard niet kon spelen. Ja. En dat vond ik altijd...
Terwijl 9, dat zit hem als gegoten.
Ja, Lukaku moet nummer 9 hebben.
Dat is echt goed.
Ja, dat is wel een feit. Wel een goeie die je aanhaalt, Toon, die nummers. Want ik had het er van de week met Maarten ook over op de perstribune. Die rugnummers van al die jeugdspelers. Mij doet het echt pijn dat Jari met nummer 51 staat.
Sambi, 48.
Ja, ik vind dat jammer.
El Hadj,
46.
Ja. 46.
Ik vind dat jammer.
Wat zou het moeten zijn?
Gewoon 10. Jari met nummer 10.
Ja, maar...
El Hadj.
Maar El Hadj doet misschien 4 plus 6. 10. Dan. Dat is hij ook op Instagram.
El Hadj, geeft hij dan een ander, maar toch een lager nummer?
Kana is...
Nummer 10 had flap, dus het is gewoon vrij.
Het is
momenteel.
Ja.
Sambi 6 hebben we ook, maar misschien zit daar een
nummer
soort...
Nummer 9 is ook vrij, want die Matta is ook
Ja.
Ik vind het wel een symbool, ik zei u dat toen ook, Thijs, dat het symbool voor die gasten die uit Neerpeden komen, dat die dan allemaal zo vanaf 40 nummers hebben. Ik zie er wel iets in, maar ja, niet iedereen, denk ik.
Nee, zoals ik.
Voilà, sorry Thijs.
Nee, maar ja, nummer 10 moet wel, vind ik, moet spelen.
Ja.
Ik vind het altijd heel zielig als nummer 10 van een ploeg op de bank zit.
Ja, momenteel is er geen nummer 10. Hè?
Nee, maar ik bedoel, als Jari nummer 10 zou kiezen of krijgen, denk ik misschien best volgend jaar dan, als hij terug volle max zijn, als hij nu nog 4, hoeveel matchen zijn het nog tot play-off 1, als hij de rest van het seizoen echt nog... nog bevestigd en echt in de ploeg blijft staan. En dan misschien vanaf play-off 1, of misschien vanaf volgend seizoen echt
nummer
10 claimen.
Ja, nummer 10.
Absoluut.
I like it.
Brus item,
heel kort. En dat is een vraag die we vergeten zijn te stellen aan Hannes.
Ja, inderdaad.
Want er was een probleem met iemand die Hannes...
Met de naam Hannes is er een probleem in Brussel.
Ja, en dat is opvallend. Maarten, jouw broer heet ook Hannes, toch?
Mijn broer heet Hannes, ja.
Ik dacht dat we hadden afgesproken dat ik iets in vertellen.
Nou, zeg
maar.
Zeg
maar. Ik probeer al drie keer in te pakken, maar jullie blijven maar.
Sorry.
Hannes, in de stad Brussel is er een jong koppel die net een kindje hadden gekregen naar... de dienstbevolking gegaan met de vraag, of met het papier, ja kijk, we willen onze zoon Hannes noemen. En die naam is geweigerd geweest door een Franstalige beambte van de stad Brussel, omdat die te veel zou lijken op Anes, het Franse woord voor ezelin, een vrouwelijke ezel is dat. En die naam is dus geweigerd geweest. Wat ja, echt bijna Kafka. Mm. Kafka is, hè? Ik bedoel, kom aan. Er zijn Hannes. Genoeg precedenten, lijkt me, van de naam Hannes. Het is niet zo een naam dat nog nooit is voorgevallen of zo. Ik bedoel, ja.
Ja, je kunt bijvoorbeeld verwijzen naar... hallo, meneer de ambtenaar, bent u fan van...
Van Anderlecht? Kent u Hannes Delcroix?
Kent u toevallig de centrale verdediger?
Ezeline Delcroix, zal hij dan zeggen. Maar we zijn nog een vraag, of ik ben nog een vraag vergeten te stellen aan Hannes Delcroix. Ik wou eigenlijk vragen, maar ik ben het vergeten. Wie doucht er allemaal in onderbroek? Dat wil ik weten.
En waarom wil je dat weten, Toon?
Ik weet niet, omdat dat in Brussel is, dat zo'n ding. Ja. Vanaf de jeugd douchen heel veel.
Ja? Ik moet wel zeggen dat dat bij ons ook was, hoor.
Ja? Bij ons niet.
Maar zo rond 12, 13 en dan vanaf 15, dan als iedereen...
Schaamhaar had.
Dan niet meer.
Ja. Ja. Dus vanaf de schaamharen ging de onderbroek
misschien
uit.
Misschien moet je hem nog eens bellen.
Ja, ik heb het wel ooit gevraagd... het is een beetje een fetishvraag van mij. Ik heb het wel ooit gevraagd aan Leander de Donker. Na de afscheidswedstrijd voor het WK, dat was tegen Costa Rica in het Koning Boudewijn Stadion. En die deed toen uit de doeken iedereen. Iedereen bij de Rode,
iedereen bij de rode Duivels.
In de calçon.
Dat is echt zo...
Dat is toch wel informatie dat de mensen willen weten?
Maar dat is echt uw langdurig levenswerk. Die vraag, dat onderzoek, dat is een onderzoek. Journalistiek onderzoek.
Voilà, dat is onderzoeksjournalistiek, inderdaad. Ja. Ah,
kijk. Misschien kan je daar een aparte podcast over maken.
Jongens, hoe was het bier? Hoe vonden we het eigenlijk?
Zuur.
Ja? Ik vond het wel lekker. Ja. Ik ben wel oké daarmee. Ik kan daarop.
Etoile du Midi, dus Brasserie Hermitage, kan online bestellen. Doe dat even, om de brouwerij te steunen.
Oké, goed. Zeg, volgende week komt een van onze collega's naar de studio.
Ja, volgende week wel een gast.
Ja, dan hebben
we hadden nu ook Hannes. Maar...
Ja. Maar dan komt er ook echt fysiek iemand naar onze studio.
Pieter Jan Fazant.
Nee, ja, wij zijn natuurlijk part-time Anderlecht-volgers. Pieter Jan Kalkoen van Het Laatste Nieuws is fulltime Anderlecht-volger. Dus hij gaat ons alles vertellen over alle insight-weetjes die wij niet weten. Misschien dat hij ook een antwoord kan geven over de douchevraag, ik weet het niet.
Ja, kijk, we zullen...
Is hij zo inside?
Zullen kijken, hè.
Is hij zo inside?
We
gaan het vanzelf... We gaan...
Staat hij mee onder de douche?
Vergeet de vraag niet te stellen, Toon. Dat is het ding wat ik je meegeef.
Ik moet zeggen, Pieter Jan Kalkoen, altijd op elke persconferentie, die gaat wel hard. En dat like ik wel. Hij blijft wel goed vragen stellen. Dus, echt... Een voorbeeld voor jou, Toon, in jouw onderzoek naar... spelers die douchen met een onderbroek.
Ja, kijk, we moeten dat nu niet verheffen tot een onderzoeksniveau.
Daarvoor is het te laat.
Het is gewoon een interesse.
Ja. Daarvoor is het te laat. We hebben trouwens ook een afspraak met de mannen van de Vierkante Paal. Dat is een podcast over Antwerp.
Ja.
Dat we met hun ook eventjes kunnen skypen. Want ja, spelen tegen Antwerp, hè, volgende week. Dat is een cruciale wedstrijd, dus het is misschien wel goed om...
Ik zie Toon zo fronsen. Hij denkt, Antwerpen... No like in
Ik wil ben wel benieuwd wat dat die mannen nu eigenlijk van Frankie Verkouteren vinden, bijvoorbeeld.
Ja. Maar gaan dat hem vragen, de Vierkante Paal?
Ja, de Vierkante Paal. Dus,
die hebben eigenlijk ook wel echt elke week om iets om over te praten, hè, die mannen?
Ja, die hebben Lamkelzee.
Ja.
Dat is wel ook...
Ja, we kunnen bijvoorbeeld vragen in welk shirt dat ze denken dat Lamkelzee naar de wedstrijd gaat komen.
Of we kunnen vragen of ze Lamkelzee willen wisselen voor Douda.
Ja. Bijvoorbeeld. Goed. Als jullie betere vragen hebben, dan kunnen jullie die doorsturen naar radioradzinski@brus.be. Daar kunnen ook alle andere opmerkingen, alle mopjes en alle redenen waarom jullie Maarten matig vinden, naartoe gestuurd worden. En dan rest mij niet anders dan jullie twee bedanken voor nogmaals aanwezig te zijn. Maarten voor het bier en de uitgebreide uitleg daarover. Gunnar Scheins voor de productie. Ook wel eigenlijk Karel Vijs voor onze hulp met ons Skype-gesprek.
Met Hannes.
Met Hannes.
Mensen hebben daar geen boodschap aan.
Karel wel. Tot volgende week.
Tot volgende week.
Dag.
ene knot en dan de rekje pisgoen zijn. Ik zeg huilen niet woe, want anders gooi maar wees bezijn. Er was geen kattenzijn en ik was sur van gambetijd. Ik paasde niet mijn eigen, ken maar van dat getrompijt. Want Gichet zat me bij te sloepen, en ik zei hun, al wel. Wat wekker en zeg maar, om wat er begin deed dat spel. Hij bezeg maar om nuzel en zat is gelijk, Fima. Geef maar 200 frank en we spelen al in via. Al dan er zijn maar op.